91. Psalm 91. En voor diegenen die hun Bijbeltje vergeten zijn, er vooraan hier liggen een aantal Bijbels. Voel u vrij om erin te pakken. We willen systematisch deze psalm met elkaar bespreken. Ik zal hem even geven. Oké. Zoals het hoort. We lezen met elkaar Psalm 91. Ik lees het u uit de herziene Statenvertaling. Volg het maar in uw eigen Bijbeltje mee. Luistert u maar hoe mooi de vertaling is. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddeloze zien, want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal over u komen, geen plaag zal uw tent naderen, want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Tot zover de schriftlezing. En dan zeggen we in de gemeente van de Heer Jezus tegen elkaar, niet vanuit een dode traditie, maar vanuit een diepe en levende overtuiging, zalig en gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, iedereen die wel eens in Israël is geweest en door het land heeft gereisd, is onder de indruk gekomen van de enorme hoeveelheid ruïnes. Veel van deze ruïnes zijn oude, versterkte forten, burchten en steden. Ik zal er een aantal noemen. In het noorden heb je het indrukwekkende kruisvaardersfort Nimrod, met werkelijk een spectaculair uitzicht over bijna heel het noordoosten van Israël, tot aan de oever van het meer, de noordoever van het meer van Galilea. Dus vandaag de dag niet meer dan werkelijk een ruïne. Het biedt geen enkele bescherming meer. En wat te denken van de enorme vesting met bijna ondoordringbare muren van Belvoir. Wat een geweldig uitzicht geeft, werkelijk spectaculair uitzicht over de Jordaanvallei. En dan heb je ten zuidoosten van Haifa het oude Megiddo. Maar ook dat Megiddo biedt geen enkele bescherming of veiligheid meer. De meest indrukwekkende vesting in Israël is ongetwijfeld het in de woestijn van Judea gelegen Matsada. Een ruige natuurlijke vesting van majestueuze schoonheid. Op een massieve rots hoog boven de Dode Zee, heeft Herodes de Grote, de koning van Judea, een vesting, een burcht gemaakt. Hij meende zich daar veilig tegen mensen die het op zijn leven hadden voorzien. Maar na een maandenlange belegering en het opwerpen van een enorm taluut is onder leiding van Flavius Silva in 73 na Christus ook Matsada gevallen. En voor Israël is het vandaag de dag een van de belangrijkste gedenkplaatsen. En men zegt nooit meer Matsada. Maar ook Matsada, hoewel je het kunt bezoeken, is een ruïne. En biedt geen enkele bescherming meer. Alle versterkte steden, vestingen en burchten van deze wereld zijn in de loop van de geschiedenis gevallen en tot ruïnes verworden, die geen enkele veiligheid en bescherming meer bieden. Nu de auteur, de schrijver van Psalm 91, werd van alle kanten bedreigd. Hij stond oog in oog met velerlei soorten gevaar. Maar hij zocht geen bescherming in de vestingen en burchten en de versterkte steden van mensen, maar in de Heere. Psalm 91 is een uiterst rustgevende psalm. We weten niet om wat voor soort gevaren het ging. En ook weten we niet met zekerheid wie de schrijver is van Psalm 91. De Joodse uitleggers zijn van mening dat wanneer de naam van de auteur niet wordt vermeld, de psalm toegewezen kan worden aan de laatst genoemde schrijver. En dat is in Psalm 90 vers 1, Mozes, de man Gods. En inderdaad, veel uitdrukkingen uit Psalm 91 zijn vergelijkbaar met die van Mozes in Deuteronomium. Er zijn bepaalde eigenaardigheden en kenmerken die naar hem verwijzen. En daarbij spreekt de psalm over gebeurtenissen die heel goed passen bij de gevaren van de uittocht uit Egypte. We moeten dus zeggen dat deze psalm in eerste instantie een psalm is van het volk Israël. Over de schrijver is met zekerheid niets te zeggen. Het is een prachtige, maar ook moeilijke psalm, want de ene keer is de psalmist aan het woord en de volgende keer de Heere. In vers 1 en 2 lezen we het thema van de psalm. In vers 3 tot 13 wordt dat thema uitgewerkt. En in vers 14 tot 16 is de Heere heel duidelijk zelf aan het woord over dat thema. Ik stel voor dat we deze psalm vers voor vers systematisch overdenken. Het gaat hier om het eeuwige, onveranderlijke woord van God, dat van grote betekenis is voor ons persoonlijk leven en heel bijzonder voor Anne en Elisa, die in deze dienst worden uitgezonden. Psalm 91 vers 1 zegt, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten is, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Nu de Naardense Bijbelvertaling heeft, wie zetelt in het geheim van de Hoogste. In een geheime plaats, een verborgen plaats. En men heeft daarbij wel gedacht aan het Heilige der Heiligen, de plaats waar de Heere zijn volk ontmoeten. De King James vertaling spreekt over he that dwelleth in the secret place of the Most High. Dat is het thema van de psalm. Gods verborgen plaats. Schuilplaats. Nu deze verzen en de psalm als geheel zijn door de eeuwen heen voor veel gelovigen in moeilijke en bedreigende situaties een geweldige troost en houvast geweest. Iemand noemde deze psalm eens het hooglied van het vertrouwen op God. Een zendeling zei dat het dankzij de hulp en kracht van Psalm 91 was dat haar familie bewaard is voor wanhoop en radeloosheid. De Heere God heeft een verborgen plaats. Sterker nog, de Heere zelf is die plaats. En wel voor degene die het bij hem zoekt. De vraag is nu, wie of wat is deze verborgen plaats? Wie in de verborgen plaats van de Allerhoogste is gezeten. En ik stel voor dat we de schrift zelf aan het woord laten. We beginnen in Psalm 27 vers 4 en 5. We gaan dus nu op zoek naar het antwoord. Wat is die secret place? Wat is die verborgen plaats? waar de psalmist over spreekt. Het is belangrijk om deze psalm te kunnen begrijpen, om antwoord te krijgen op deze vraag. Wat is deze verborgen plaats? En wat lezen we nu in Psalm 27, vers 4? Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Nu, wonen in het huis van de Heere in het Oude Testament staat gelijk aan het Nieuwtestamentische blijven in Christus. Dat wil zeggen in gemeenschap leven met hem. Dag in, dag uit vertoeven in zijn zoete tegenwoordigheid. Vers 5, want hij doet mij schuilen in zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Het verborgene van zijn tent. Het gaat hier om de vertrouwelijke gemeenschap met de Heere. De verborgen omgang met Jezus. De omgang met hem. Het bewustzijn van zijn tegenwoordigheid. Leven in zijn nabijheid. Dat is, gemeente, de verborgen plaats. Die schuilplaats. Moet u eens even doorbladeren naar Psalm 31, vers 20. Psalm 31, vers 20. Psalm 31, vers 20 lezen we. Hoe groot is uw goed dat u weggelegd hebt voor wie u vrezen. Dat u bereid hebt voor wie tot u de toevlucht nemen ten aanschouwen van mensenkinderen. Vers 21. U verbergt hen in het verborgene van uw aangezicht voor het hoogmoedig gedrag van de man. U doet hen schuilen in een hut voor het getwist van de tongen. Ziet u dat? U verbergt hen in het verborgene van uw aangezicht of tegenwoordigheid. Dat is die nabijheid, die verborgen omgang met de Heere. Het is in Matthäus 6, vers 6, dat de Heere Jezus de fariseeën en schriftgeleerden bekritiseert vanwege uw lange en publieke gebeden, alles om maar geëerd te worden door de mensen. En dan zegt hij, ik zal het citeren, u hoeft het niet op te zoeken, maar u, wanneer u bidt, luistert u goed. Ga in uw binnenkamer, sluit uw deur, bid tot uw vader die waar is, die in het verborgene is. In die secret place. Uw vader, waar is de vader? In die verborgen plaats. En de vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Het verborgene, de geheime plaats, is de plaats van de ontmoeting met de Heere. En wat lezen we nu? Terug in Psalm 91, vers 2. Wie in de schuilplaats, of vers 1, van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ziet u de belofte? De voorwaardelijke belofte? Het is de belofte dat je zult overnachten in de beschermende schaduw van de Almachtige. Dat is de plaats van de bescherming tegen vijanden en onzekerheid en gevaar en de duisternis en de vorst der duisternis en zijn handlangers. Hoe vinden wij deze schuilplaats, deze verborgen, deze secret place? Antwoord, wij verblijven in Gods tegenwoordigheid, wij leven in relatie, in gemeenschap met hem. Dicht bij de Heere, Anne en Elisa, is de veiligste plaats. De veiligste plaats. En dat is de voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Dicht bij de Heere leven is de veiligste plaats. Er staat wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Letterlijk staat er woont. De schuilplaats is niet een plaats waar je zo af en toe bij noodweer naartoe gaat. Het is niet een atoomkelder of stormkelder als de luchtsirenes loeien. Het gaat hier om een plaats, de verborgen plaats van de Allerhoogste waar permanent gewoond wordt. Niet waar je in nood even naartoe gaat. Oh, Heere, help me. Je hebt het moeilijk. Nood leert bidden, zeggen we. Daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om een leven in continu gemeenschap met de Heer. We leven in het licht van zijn aanschijn, koesteren ons in de warmte van zijn liefde. Genieten van hem, verheugen ons in hem, eten en drinken van hem, zijn woord. Worden verzadigd met hem, we betrekken hem bij ons dagelijks leven. We leven in het bewustzijn van zijn tegenwoordigheid. We leven in een onafgebroken, vertrouwelijke relatie met hem. En dan heb je de zekerheid, je hoort het goed, de zekerheid dat de beschermende hand van de Heere over je is. Wat er ook gebeurt in je leven van ongelukken, ziekten, enge dingen die gebeuren. De Heere zegt, dan ben je veilig bij mij. Absoluut veilig. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de beschermende schaduw van de Almachtige. En dan kunnen we ook met overtuiging, zonder de minste twijfel, de psalmist in vers 2 nazeggen. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw, een andere vertaling heeft. Ik getuig van de Heere. Ik getuig van hem. Hij is mijn rots. Hij is mijn burcht. Ik vertrouw op hem. Dat mag een onaantastbare zekerheid zijn. Wanneer? Als je in het heilige der heiligen van zijn tegenwoordigheid leeft. Dan heb je niets meer te brengen wat de toekomst brengen zal. Mij geleid is Heere hand. Als je leeft in zijn tegenwoordigheid. Let u goed op. Het gaat hier dus niet om iemand die zo af en toe eens een keertje bidt. Het gaat hier om iemand die leeft in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. Er is een eeuwige, onverwoestbare, onneembare vesting. Waar je veilig en geborgen en onaantastbaar bent in tijden van gevaar en onzekerheid. Eenzaamheid, bedreiging en spanningen. Hij, de Heere, is mijn vesting, mijn burcht. Op hem zal ik vertrouwen. Het is verdrietig om te zeggen. Dat er, ik weet niet hoeveel christenen buiten de muren van hun burcht leven. Of anders gezegd, ze leven dagelijks leven buiten de gemeenschap met de Heer. Dagen achtereen kunnen ze leven. Zich presenteren als christenen, maar ze hebben geen gemeenschap met de Heer. Ze leven niet echt met hem. Ze weten het allemaal wel. Ze kennen de Bijbel van A tot Z misschien. Ze kunnen precies misschien vertellen wanneer de Heer Jezus terugkomt. Sommige mensen zijn daarin zo ingewijd. Maar ze hebben niet die vertrouwelijke omgang met de Heer. Ze wonen niet in de verborgen plaats. En dan komt er een probleem, dan komt er een moeite op hun weg. En wat zie je dan gebeuren? Radeloosheid. Absolute radeloosheid. Geen houvast. Geen grond onder de voeten. Datgene waar ze het eigenlijk al die tijd van hadden verwacht, heeft gefaald. En nu worden ze verscheurd door angst en onzekerheid. Let er goed op. Ik spreek nu even over mensen die zich uitgeven als christenen. Niet de psalmist, nee, de psalmist heeft te midden van alle soorten van stormen innerlijke vrede en vertrouwen. Hij weet dat de Heer op de troon zit. Hij vertrouwt op hem. En zo mogen ook wij op hem vertrouwen. Niet op onze opleiding, of gezondheid, of bezitting, of overheid, of economie, of banksaldo. Niet in diplomatie en onderhandelingen. Nee, ons vertrouwen is in de Heer. Anne en Elisa, wat er ook gebeurt. Jullie vertrouwen is op de Heer. Altijd leef dicht bij hem. En de Heere, hij zal jullie niet teleurstellen. Hij laat alleen datgene toe in ons leven wat ons vormt naar het beeld van de Heere Jezus Christus en wat is tot eer van God. Geloof je dat? Er zijn veel gelovigen die dat niet geloven. Ze leven alsof ze het niet geloven. Als je het zo vraagt, zeggen we, ja, ik geloof het. Maar hun leven zegt, ik geloof het niet. En omdat ze de Heere niet op zijn woord nemen, omdat ze de Heere niet echt leren kennen en niet in zijn tegenwoordigheid leven, dan zie je dat er bij de minste dreiging en onzekerheid de grond onder de voeten wegzakt. Voor degene die in gemeenschap met de Heere leven, is dat anders. Misschien dat die problemen niet als sneeuw voor de zon verdwijnen. Die problemen zijn er misschien levensgroot. Die dreiging is er, die onzekerheid is er, die leeuwen zijn er, die beren zijn er, allemaal vreselijke dingen, die zijn er, die worden soms niet weggenomen. Maar omdat je het zicht hebt op Jezus, zijn die in feite niet meer belangrijk, doen niet meer ter zake. Omdat je het zicht hebt op Hem. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Weet u, de psalmist gebruikt hier een aantal namen, 4 verschillende namen voor de Heere God. Lees u maar vers 1, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, dat is Eljon. De hoogste, de grootste, de absolute nummer 1, de Allerhoogste God. Hij zal vernachten in de schaduw van El Shaddai, dat is de Almachtige. Hij die alles kan voor wie niets onmogelijk is, die zelf genoegzaam is, die in alles kan voorzien wat nodig is. Hij is de sterke, hij is de almachtige. En ik zeg tegen de Heere, vers 2, de Heere, dat is Yahweh, ik ben de ene, de verbondsgod. Hij zal zijn die hij geweest is voor alle die bij hem schuilen. Hij is de God van zijn woord die je voor 100% kunt vertrouwen. En deze Allerhoogste en Almachtige Heer is de God van de psalmist. Hij zegt, mijn God. En dan gebruikt hij het woord Elohim. Dat is de meest algemene naam van de Heere God die meer dan 2000 maal in de Bijbel voorkomt. Elohim. Wij kunnen hem volledig, restloos, blind vertrouwen. Doe dat. Neem de psalmist tot je voorbeeld. Vertrouw op hem voor de vergeving van zonden. En het eeuwige leven. Vertrouw op hem voor gezondheid. Vertrouw op hem voor het functioneren van je lichaam. Voor elke ademtocht en een hartenklop. Vertrouw hem voor het functioneren van je zintuigen en ledematen. Vertrouw hem in alle dingen voor 100%. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. En dan zul je zeggen, ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Dat is het thema, de verklaring, zijn vertrouwen op de Heere. In vers 3 tot 13 hebben we een beschrijving van Gods trouw in allerlei gevaren en moeite. Dit is het resultaat, de vrucht van een leven in het licht van Gods nabijheid. De psalmist gebruikt hier allerlei beelden om de gevaren te beschrijven die ons kunnen bedreigen, maar waarvoor de Heer ons ook kan bewaren. Vers 3, want hij zal u redden van de strik of het klapnet van de vogelvanger van de zeer verderfelijke pest. De strik, dat is een verborgen gevaar, iets wat je niet aanziet komen. Iets wat in één keer daar is, je wordt erdoor overvallen. De Heer kan je ervoor bewaren. En van de zeer verderfelijke pest, dat is een ziekte met dodelijke afloop. Ook daarvoor kan de Heere u bewaren. Vers 4, hij zal u beschutten met zijn vlerken, onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Een prachtig beeld van de persoonlijke, betrokken nabijheid van de Heere. Hij is als een arend die zijn jongen onder zijn machtige vleugels in bescherming neemt. Daar zijn ze veilig en geborgen. Of zoals een hen haar vlerken optilt, waar de kuikens onder vluchten in geval van gevaar. Vers 4b, zijn trouw, zijn waarheid is een schild en een panzer. God is trouw aan zijn woord. Als een schild, dat is een manshoog schild, waar je volledig achter kunt wegduiken. Je kunt van hem op aan, hij is trouw en hij is een panzer, dat is iets wat je rondom beschermt. Van voor en van achter, links en rechts, van onder en van boven legt hij zijn hand op je. Een panzer. Herkent u daar iets van, deze zekerheid? Eerdaags gebeurt het hoor. Eerdaags gebeurt het. Met volle kracht, bam! In een scheiding. In ziekte. Het overlijden van een geliefde, met volle kracht komt het dan. En dan komt het erop aan. Leef je in gemeenschap met Jezus. Ken je de vertrouwelijke omgang met Hem? Dat is de sleutel. Vers 5, u zult niet vrezen voor het beangstigen van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen. Het gaat hier om gevaar waardoor je overvallen wordt. Het beangstigende. Of de terreur van de nacht. Hoeveel zijn 's nachts niet bang? Er moet licht aan blijven. We controleren de deuren nog een keer. Je hoort wat, je meent tenminste wat te horen. En velen worden werkelijk panisch om alleen thuis te zijn. Ze moeten er niet aan denken. Heeft u wel gelezen wat vers 1 zegt? Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Dat wil zeggen dat in de nacht God zijn tegenwoordigheid doet ervaren. Daar ben je onaantastbaar. U zult niet vrezen voor de pijl, de kogel die overdag aankomt vliegen. Geen angst, maar een volledig vertrouwen op de Heer. Ons leven, onze gezondheid is ten diepste niet in de handen van mensen, maar in de handen van de Allerhoogste, bij wie wij kind aan huis zijn, toch? Vers 6. Nog voor de pest die in het donker rondgaat, nog voor het verderf dat op de middag verwoest. Dat is hetzelfde, bijna hetzelfde als wat vers 3 zegt. Het wijst op fatale ziekte, epidemieën, rampen, onzekerheid, tekorten, ongelukken. Weet u, als deze psalm inderdaad door Mozes geschreven is, kun je denken aan de 10 plagen van Egypte. Toen had Israël niets te vrezen. Israëls God zat op de troon. Hij regeert. Hij heeft alles op het wereldtoneel en ook in mijn persoonlijk leven volmaakt in handen. Ziet u dat er in vers 5 en 6 gesproken wordt over de nacht, over de dag, het donker en het midden van de dag. Met het midden van de dag wordt bedoeld wanneer de zon op het hoogst staat, brandend, heet, bijna niet om uit te houden. De nacht, de dag, het donker en het midden van de dag. Kortom, wat is de boodschap? Antwoord, je bent 24 uur per dag tegen alle gevaren veilig en geborgen bij de Heere God. En dat geldt wie? Iedereen? Nee, zegt de psalmist. Voor alle die geheime plaats kennen. Die leven in gemeenschap met Jezus. Die vertrouwelijke omgang kennen. Voor hen is deze veiligheid. Sterker nog, vers 7, al vallen er 1000 aan uw zijde, 10.000 aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Wat een geweldige belofte. Denk hierbij aan Israël in Goshen. Er vielen letterlijk 1000 Egyptenaren, maar Israël bleef gespaard. En toch zien we dat het onheil ook Gods kinderen raakt. Soms haalt de Heere zijn kinderen thuis door ziekte, een ramp, een ongeluk. Dikwijls lijden Gods kinderen net zo erg als ongelovigen. De Bijbel zegt dat ook. In Romeinen 8, daar staat het gewoon. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben. Typisch kenmerk van een kind van God. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, wat doen wij? Zuchten. Onder de lijden, de vloek. Ook wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben. Maar wat de psalmist wil zeggen is dat de Heere machtig is om ons te beschermen en te beveiligen in schijnbaar onmogelijke situaties en ontkoombare gevaren. Hij heeft de vrienden van Daniël uit de brandende oven bevrijd en Daniël zelf uit de muil van de leeuw. Lees Hebreeën 11 er maar op na. En daarbij werkt de Heere in alle dingen naar de raad van zijn wil. Hij is machtig om ons te beschermen en ons te bevrijden. En wanneer dat het beste is, doet hij dat ook. Wanneer het is om ons te vormen naar het beeld van Jezus, wanneer het is tot eer van hem, dan zal hij je bevrijden. Want hij doet alleen datgene wat het beste is. Met andere woorden, je leven is in de hand van God. Al vallen er 1000 links en rechts om je heen. Wat een geweldig iets. Iemand die leeft in die vertrouwelijke omgang met de Heere, wordt niet panisch door wat er in de wereldeconomie gebeurt. Ziekte, moeite, stormen. Want hij heeft het zicht op Jezus. Dat is genoeg. Helemaal genoeg. Wat er ook gebeurt. Vader, houd mij vast. God de Allerhoogste is machtig om ons te alle tijden onder alle omstandigheden te beschermen. Slechts vers 8 zult uw ogen het aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddelozen zien. En opnieuw, als je hierbij aan Israël in Goshen denkt. Israël was getuige van Gods oordeel over de Egyptenaren zonder dat het hen raakte. Vers 9, want u Heere bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning. Ziet u dat? Woning. Geen hotel, geen bed en breakfast. Woning. gemaakt. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent, je gezin naderen. Met andere woorden, wanneer we in de tegenwoordigheid van de Heere wonen, in het bewustzijn van zijn nabijheid, dan is er niets meer wat ons kan deren. Dan ben je in feite onaantastbaar, onoverwinnelijk en onbevreesd. Vers 11, want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Weet u, dat is in eerste instantie een belofte voor Israël. Als tweede is dit ook een messiaans gedeelte. Herinner u de verzoeking in de woestijn, waarin de Satan Jezus met deze tekst verzocht. Maar engelen, de Bijbel zegt in Hebreeën 1 vers 4, engelen zijn dienende geesten uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Bent u een erfgenaam van het heil? Ben jij een erfgenaam van het heil? Dan zullen de engelen van de Heere je beschermen. Engelen, je kunt ze niet zien, maar ze zijn hier wel. Denk maar aan de Elisa en zijn dienstknecht in Dothan. Eindelijk had de koning van Syrië, de profeet, weten te vinden. En een leger op hem afgestuurd om hem gevangen te nemen. En het Syrische leger omsingelt Dothan. En de jonge dienstknecht van Elisa is ten einde raad. Hij vreest voor het leven van zijn meester en voor dat van hemzelf. En Elisa bad, Heer, open toch de ogen van mijn dienstknecht. En op hetzelfde moment ziet hij de paarden en vurige wagens. De hemelse legermacht die de Heer had uitgestuurd om zijn dienstknecht te beschermen. Engelen waken over het welzijn van Gods kinderen, die wonen in de geheime, de verborgen plaats van de Allerhoogste. Vers 13, op de felle leeuw en adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Nou, de psalmist put zich hier uit in allerlei beschrijvingen van gevaren die een mens kunnen benauwen. En zijn boodschap is, wees niet bevreesd. Zolang je als kind regelmatig bij vader over de vloer komt, dus in die vertrouwelijke omgang met hem leeft, zolang de Heer nog niet klaar is met jou op aarde, hebben we niets te vrezen. Ook niet voor de wilde dieren van Afrika. Ik heb u wel eens eerder verteld over die aan tuberculose leidende jonge David Brainerd. 14-jarige leeftijd verloor hij beide ouders. Op 21-jarige leeftijd kwam hij tot geloof. En op 29-jarige leeftijd kwam hij te overlijden in het huis van Jonathan Edwards. En in zijn dagboek schreef David Brainerd het volgende. Aan de rand van de woestijn, waar een woeste Indianenstam was gelegerd, lag ik 2 uur lang te bidden op mijn knieën. Hij was zogezegd in de geheime schuilplaats, die geheime plaats van de Heere. En dan, terwijl hij bad, waren er 3 Indianen die met getrokken messen naar hem toeslopen met het doel hem te scalperen. Toen zij op een paar meter afstand waren, zagen zij een opgeheven ratelslang die op het punt stond om Brainerd te bijten, terwijl hij bad. Toen geheel onverwacht de slang ontspande en weggleed. Die woeste Indianen waren zo verbaasd dat zij naar hun stamhoofd gingen en vertelden van deze man van God die beschermd werd voor de gifkaken van de slang. En dus van hun messen. Met dat gevolg dat de Heer hem een bijzonder open deur gaf en vele Delaware Indianen onder zijn evangeliewerk tot geloof zijn gekomen. En op 29-jarige leeftijd kwam hij dus te overlijden. Maar er was een rijk getuigenis van de gemeente van de Heere Jezus Christus onder de Delaware-Indianen. 29 jaar. Hoe oud bent u? Hoeveel mensen hebt u voor Christus mogen winnen? Of kun je denken aan Paulus die tijdens een barretocht op weg naar Rome schipbreuk leed en met de gehele bemanning op het eiland Malta aanspoelde. Bij het verzamelen van sprokkelhout voor een vuur werd hij door een gifadder gebeten. De Bijbel zegt dat iedereen verwachtte dat hij dood zou neervallen. Maar nee, Paulus schudde het dier van zijn hand en bleef in leven. En de context maakt duidelijk dat hij leefde in gemeenschap met de Heer. Het gaat er natuurlijk om dat de Heer je kan beschermen en beveiligen tegen alle boze plannen, boze tongen. En je zult ermee te maken krijgen, Anne en Elisa, boze tongen. Je gaat te maken krijgen met boze mensen. En je gaat de boze te maken krijgen met de boze zelf en met zijn handlangers. Je gaat te maken krijgen met natuurgeweld
en wilde dieren en ziekte en gevaar. Maar er is een schuilplaats die er is voor diegenen die dicht bij de Heere leven. Mocht je daar nu nog niet van overtuigd zijn, daarmee sluiten we heel kort af. Luister dan naar directe spreken van de Heere in vers 14 tot 16. De Heer is al die tijd aan het woord geweest, maar de psalmist spreekt nu in de eerste persoon. Omdat hij, en je mag je eigen naam daar invullen als je wil. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen, ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Dat is wat de Heere zal doen. In deze drie versen staat 7 keer het woordje, of de uitdrukking, ik zal. En wie spreekt er? God, de Almachtige, de Allerhoogste. Dit is Gods belofte voor jullie, Anne en Elisa. De Heere zal je bevrijden. Hij zal je hoog boven het gevaar uittillen, zoals een vader zijn kinderen hoog boven het gevaar uittilt. Hij zal ons antwoorden. Hij zal ons zijn tegenwoordigheid schenken. Hij zal ons uit moeite helpen. Hij zal ons tot bestemming brengen. En hij zal ons de vreugde schenken van een toenemend inzicht in Gods reddende werk in deze wereld. Bent u door de Heilige Geest wedergeboren? Bent u in waarheid een kind van God? Dan is deze belofte voor u. De Heere kan voor je zorgen, hij kan je beschermen. Vertrouw daarop. Maar dan moet je wel aan de voorwaarden voldoen. Wat? Leef in zijn tegenwoordigheid, vers 1. Vertrouw niet op jezelf, maar op de Heer in alle dingen, vers 2. En heeft u die laatste twee voorwaarden gezien? Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft. Letterlijk staat er omdat hij mij aankleeft. Kent u dat woordje aankleven? Dat wil zeggen dat de Heer je hoogste, je enigste, je alles is. Heb de Heer lief met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand, met je hele hebben en houden. Heb de Heer, dat is het eerste gedeelte van het grote gebod, samenvatting van de hele Bijbelse boodschap. En als laatste voorwaarde noemt vers 14, omdat hij mijn naam kent. Ziet u dat? Omdat hij mijn naam kent. En hij kende de naam van God. Dat weten we uit vers 2 en 3. Eljon, El Shaddai, Yahweh, Elohim. Hij kende de naam van de Heer. Omdat hij mijn naam kent. En dat was geen theologisch kennen. Dat was niet maar een verstandelijk, een intellectueel kennen. Dat was een kennen vanuit de ontmoeting, de gemeenschap met Jezus. Omdat hij mijn openbaring, zoals ik mij geopenbaard heb laten kennen in de schrift, omdat ik op de troon van zijn leven mag zitten, zal ik hem bevrijden. Gemeente, iemand die de vertrouwelijke omgang met de Heere kent en hem aldoende beter leert kennen, zo iemand geeft de totaalsom van zijn leven in de handen van de Heere. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vannacht in de schaduw van de Almachtige. Ik getuig, ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Amen. Zou u het mij willen nazeggen op de toppen van uw longen? Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op de troon. Laat ons samen de Heere danken. Dank u wel, Heere, voor deze momenten dat we uw woord mochten overdenken. Die geweldige psalm. Geweldige belofte. van vertrouwen, bescherming, veiligheid in uw nabijheid. Niets is er zoeter, niets is er geweldiger, niets is er meer verzadigend, dorstlessend dan te verblijven op de drempel van uw huis en te aanschouwen de liefelijkheid van de Heere al de dagen van mijn leven. Zegen Anne en Elisa, Heere, in hun leven met u. In hun persoonlijke omgang met u, in hun gezamenlijke gemeenschap met u. Dat ze zo deze geheime plaats, deze verborgen plaats in het heilige, dag in dag uit mogen bezoeken, ja, daarin mogen leven, daarin mogen wonen. En zo verzekerd mogen zijn van uw bescherming en nabijheid. Dank u wel daarvoor. Als aardse vaders moeten we hen loslaten. Maar we mogen hen aanbevelen in de handen van de hemelse Vader. En we zeggen u daarvoor dank. In Jezus' naam. Amen.